Welkom bij Onvolwassen Jeugdrecht, een podcast waarin oud-advocaat Rogier Schelen en advocaat Marco Erkens met elkaar praten over problemen in de jeugdzorg vanuit een juridisch oogpunt.
Maar de Hoge Raad heeft gewoon een heel duidelijk, helder kader geschetst.
Ja.
Van wanneer moet je een minderjarige horen en wanneer hoeft het niet.
De praktijk is, we doen het niet.
Tenzij, mijn stelling is, dat is verkeerd. Het moet andersom. Welkom weer luisteraars, kijkers, bij een nieuwe aflevering van Onvolwassen Jeugdrecht. En waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het hebben over het horen van de minderjarigen in kort geding. Moet dat nou wel, moet dat niet?
Sorry, ik zat even nog te bladeren, maar inderdaad, ja.
Horen van de minderjarigen kort geding. Want ik heb hier een, dat is even de aanleiding dan. Ik heb hier een uitspraak van de rechtbank Utrecht. Een uitspraak in kort geding. En die is eigenlijk, ja, volgens mij niet gepubliceerd. Omdat de minderjarige niet wordt gehoord. Het zijn allemaal andere redenen waarom die uitspraak is gepubliceerd. Een advocaat die net ter zitting kwam. En dan de vermeerdering van eis ter zitting zonder advocaat. Hij viel mij dus op.
Ja.
Omdat de minderjarige niet wordt gehoord. Hè. De voorzieningenrechter schrijft op. Ik heb geen aanleiding gezien om het minderjarige kind van partijen in de gelegenheid te stellen te worden gehoord. Het gaat om een kind van 11 jaar. Ja. En het hele eieren eten is natuurlijk, bij horen van de minderjarige in kort geding, wat is de praktijk? Mm-hmm. De praktijk is, we doen het niet, tenzij. Een tenzij kan zijn dat een advocaat een verzoek heeft gedaan. Of dat opeens een ouder ter zitting verschijnt met een minderjarige. Hè, dan ben je toch ook wel geneigd als rechter om dan toch maar even die minderjarige te horen. Dat is het tenzij. En mijn stelling is, dat is verkeerd. Het moet andersom. De minderjarige moet ook in kort geding worden gehoord. Tenzij.
Ja, dus ik moet zeggen dat ik heb ook aardig wat kortere dingen meegemaakt en gedaan. Maar dit was voor mij eigenlijk wel een beetje nieuw dat ik hierop let. En je hebt inderdaad wel gelijk. Want het aparte wat we net constateerden was van de beschikking is. Ik vroeg ook aan jou in het begin zo van, joh, waar zie jij dan die overweging staan dat kind niet gehoord gaat worden? Ja. Want ik had ook al gezocht. En uiteindelijk staat het ook niet in de overweging.
Nee,
dus dat vond ik wel heel frappant. Maar het staat onder de term de procedure.
Ja.
En wat ik er dan uit opmaak, is dat blijkbaar deze rechtbank het als een procedurevorm ziet om inderdaad gewoon niet de minderjarigen op te laten draven, in ieder geval om die te horen.
Ja.
En dan komt het vanwege de spoedeisendheid van de procedures. Blijkbaar zien zij dat als een procedurele vorm.
Ja.
Dat in een kort geding, het gaat om spoedeisendheid, en dat daardoor de minderjarige standaard, lijkt het dan wel, standaard niet wordt gehoord. En ja, ik moet eerlijk zeggen, toen begreep ik ook wel jouw duidelijke vraagtekens hierover. Want dat is natuurlijk, maar dat gaan we zo wel behandelen.
Nou ja, het hangt er een klein beetje vanaf natuurlijk. Hè. Wat is spoedeisend, welke tijd is er dan wel of niet geweest tussen het uitbrengen van de dagvaarding en de zitting? Hè? Ik bedoel, je maakt wel eens een incidenteel geval mee dat je bij spreken vandaag een dagbepaling vraagt aan de rechtbank om een kort geding te zetten. En dat wordt gewoon morgen of overmorgen gepland.
Ik kan me niet bedenken, maar misschien heb jij daar wel een voorbeeld van. Een dagvaarding, natuurlijk wil je zo snel mogelijk een kort geding. Maar wat is nou bij jou? Behalve dan bijvoorbeeld dat iemand zegt, ja, maar ik wil niet dat ze op vakantie gaan bijvoorbeeld. Hè. Ze hebben geen toestemming, of ik wil wel.
Ja.
En ik heb geen toestemming. Maar wat is nou volgens jou dan, heb jij wel iets meegemaakt wat binnen een week op zitting was, waarvan je zegt, dat is familierechtelijk?
Ja, precies. Ja, dan waren er wel bijzondere omstandigheden.
Okay.
Maar dan zie je ook al, dat is dus wel echt de uitzondering.
Ja.
Over het algemeen heb je minimaal een week oproeptermijn natuurlijk. Ja, als je dan vervolgens, ik wil straks dat rijtje alle vereisten nog wel even uitwerken. Maar als je kijkt, wat staat er in de wet?
Mm-hmm.
Hè, van wanneer hoef je een minderjarige niet te horen? Dan geeft de wet, die geeft twee hele duidelijke mogelijkheden.
Ja.
Een mogelijkheid van, nou, het is ondergeschikt belang.
Ja.
Of de mogelijkheid van, ja, het kan gewoon niet vanwege de spoed. En dan wordt er eigenlijk aangesloten bij de spoedmachtiging.
Uithuisplaatsing.
Uithuisplaatsing, hè, of een voorlopige ondertoezichtstelling. Dus in principe echt dat je zegt van oké, okay, er wordt nu gebeld met de piketrechter.
Ja.
En, er wordt, en dan heb je een spoedeisendheid. Hè, de wet is in die zin ook gewoon, hè, het afzien van het horen van de minderjarige is gewoon precies dezelfde wettekst waarom je ook een ouder, een volwassene niet hoeft te horen. En dat is dus omdat er anders onmiddellijk een ernstig gevaar zou optreden voor de minderjarige. Ja. Ja, maar op het moment dat je vervolgens dan binnen 2 weken een zitting hebt en je wordt gehoord, dan ontgaat mij al waarom het dan vanwege spoedeisendheid een minderjarige niet opgeroepen en niet gehoord zou
worden. Nee, maar ook voor
worden.
Alle duidelijkheid. Kijk, zo heb ik ook de wet altijd gelezen. Ik begrijp bij een spoedmachtiging, die ook vaak telefonisch gegeven wordt. Ja, dan is er al überhaupt geen zitting.
Nee, precies.
Ja, dus wat jij terecht zegt, dan geldt het al voor de volwassenen, voor de ouders in die situatie. Daar is geen zitting voor, dus ook niet voor de minderjarigen. Maar goed, dat hebben ze dan netjes in de wet gezet. Alleen daarvoor ook wel de mooie vondst van vandaag. Dat je zegt van ja, ik zie hier nu dat kort geding. Het valt me ineens op dat dit gewoon blijkbaar een procedure blijkbaar is binnen de rechtbank, dat het gewoon zo loopt. Waarom worden die kinderen niet gehoord?
Ja, nou, het valt me niet alleen bij deze op. Kijk, hier, deze is nu gepubliceerd.
Mm-hmm.
En dan valt het me hier op. Maar het is iets waar ik al wel langer tegenaan loop en ook over procederen. En dan krijg je zelfs het hele rare situatie.
Ja.
Dat is dan bijvoorbeeld de kortgedingrechter in eerste aanleg. Die zegt dan nog, nou, ik ga de minderjarige niet horen, want vanwege het spoedeisend karakter van een kortgeding.
Mm-hmm.
Mind you, dat was toen ook gewoon, volgens mij was er 4 of 5 weken gingen voorbij.
Ja, ja, ja.
Tussen uitbrengen, dagvaarding en mondelinge behandeling. Dus hoezo spoedeisend belang? Dan ga je vervolgens in hoger beroep daartegen.
Mm-hmm.
En dan zeg je van, ja, maar dit argument, het is punt 1 een onzinargument.
Ja.
Punt 2, voor hier bij het Hof geldt dat sowieso niet. Hè?
Nee.
Dus uw Hof kan alsnog gaan horen. En het Hof doet het dan ook niet. Hè?
Nee.
Ook niet in hoger beroep. En ook met, ja, voor mij geen logische redenen. Ik heb, en ik zal het natuurlijk even de verwijzingen in de show notes zetten. Maar de Hoge Raad heeft gewoon een heel duidelijk, helder kader geschetst.
Ja.
Van wanneer moet je een minderjarige horen en mm-hmm. wanneer hoeft het niet.
Nee.
En er is geen enkele wet of regel of jurisprudentie om te zeggen van ja, maar in kort geding gelden al die regeltjes niet.
Nee.
Nee.
Nou ja, kijk, weet je, we hebben natuurlijk wel eens, eigenlijk een van de vorige uitzendingen natuurlijk ook over minderjarigen gehad. Ik bedoel, op een moment, kijk, je kan natuurlijk binnen het familierecht, kan je in het kort geding ook bijvoorbeeld, wat wel natuurlijk met het kind te maken heeft. Maar het hoeft niet per se dat je zegt van oké, okay, verdeling van of wat dan ook. Hè, dat je zegt van oké, okay, dan staat erbij. Hè, dat is logisch. Maar in ieder geval op het moment dat het kind betreft. Zeg nou, jij bent inderdaad 12 jaar. En dan begrijp je al eigenlijk heel goed wat er speelt. Ik bedoel, je woont bij de ouders. Het gaat hier niet om een jeugdzorgzaak. Het gaat hier gewoon om een familierechtelijke zaak. Wat moet jij daar nou van vinden? Of wat moet je er later van vinden als jij eigenlijk hoort van ja, de grote mensen hebben voor jou beslist. Zonder dat jij gehoord bent.
Ja.
Dat is natuurlijk. Kijk, en dan kan je zeggen ja, je zou het dan nog kunnen rechttrekken als vanuit kort geding als er een bodemprocedure zou komen. Maar dat hoeft ook niet altijd zo te zijn. Je kan een kort geding waarbij mensen zeggen nou oké, okay, laat het maar. Het is, we houden het zo. Dus ja, kijk, jij als voorloper van wat jij net aangaf, van oké, okay, we gaan dat even relateren vandaag aan uitspraken van de Hoge Raad, maar ook natuurlijk aan de verdragen. Je hebt gewoon te maken met een hoorrecht. Het is niet zozeer een hoorplicht, maar wel een hoorrecht. Dus de minderjarige heeft een recht om gehoord te worden.
Ja.
En jij kan daar ook misschien even ook wel goed op 12 IVK, maar in ieder geval 12 IVK, heel kort samengevat, geeft geen leeftijdsgrens.
Nee.
Dus ook net eigenlijk de discussie die wij hadden, discussie tussen haakjes van is het kind naar 11 of 12, omdat de wet uitgaat van 12, is niet de zaken doende.
Ja.
Hè, bedoel, Daar mag jij zo dan gelijk op aansluiten.
Ja, want anders ja, er dan zit ben nog ik... een nuancering in.
Ja.
Nou ja, kijk, de wet is nog steeds niet veranderd natuurlijk. Hè? Ja. Dus die zegt inderdaad 12. Ik denk dat dat wel belangrijk is.
Ja.
De praktijk is wel anders. Hè? Dus in het licht van het IVRK en het EVRM, maar ook gewoon de adviezen en hoe het in andere landen gaat, is de rechtspraktijk nu wel, hè? Rechtbanken en gerechtshoven, mm-hmm, hebben de leeftijd verlaagd naar 8.
8.
Het blijft natuurlijk wel een beetje maatwerk. Hè? Dus het, punt 1, het staat dus niet in de wet. Hè? Dus als rechter kan je er ook gewoon omheen. En ook los daarvan denk ik dat je altijd moet kijken, wat is de situatie? Hoe is het kind? En denk ik dat je als ouder, hè, ik vind uitgangspunt is inderdaad het recht om te worden gehoord.
Ja.
Maar je zult in sommige situaties ook beschermd moeten worden. En jouw ouders zijn wel degene die dat doen. En juist in familiezaken, mm-hmm, en daar hoor ik ook wel anderen van zeggen van ja, eigenlijk moet je wel terughoudend zijn in het horen van de kinderen. Want ze kunnen zomaar ingezet worden, hè, door de ene of de andere ouder en beïnvloed worden. En hoe jonger ze zijn, hoe lastiger dat is natuurlijk. Dus ik snap dat, ik zie dat ook. En ik denk ook dat er aandacht moet zijn. Ik denk ook dat de rechters daar natuurlijk hun ondervraagtechnieken of hoe moeten ze het, hè, welk gewicht moet je eraan hangen.
Ja.
Hè, dat kan natuurlijk ook iets zijn. Oké, ik hoor het kind wel, maar welk gewicht geef ik die mening? Hè, dat kan natuurlijk ook. Hoe ouder je wordt, hoe meer gewicht je natuurlijk aan die mening gaat hangen. Dus dat zijn natuurlijk allemaal nuanceringen. Maar uitgangspunt is gewoon inderdaad het IVRK zegt in 12, het kind heeft gewoon het recht te worden gehoord zonder leeftijdsbeperking.
Ja.
8 EVRM, dus het Europese Hof,
ja,
die heeft het meer over het participatierecht.
Ja.
He, dus net zoals dat ouders betrokken moeten worden in het proces van besluitvorming, mm-hmm, hebben ook minderjarigen het recht om betrokken te worden in dat proces van besluitvorming. Nou, dan krijg je vervolgens de nationale wet 809 rechtsvordering, die zegt minderjarigen hebben dus ook het recht om te worden gehoord vanaf 12 jaar. Ja. Behalve waar het gaat om alimentatiezaken. Hè, dan is dat vanaf alleen 16, vanaf 16 plus word je dan gehoord. Daaronder niet. Dus die uitzondering wordt gemaakt. En ja, en de enige wettelijke uitzonderingen die de wet dan maakt is inderdaad kennelijk ondergeschikt belang. Maar ja, dat komt vrijwel nooit voor natuurlijk.
Nee.
Of inderdaad die spoedmachtiging.
Nou ja, en de Hoge Raad zegt dan natuurlijk ook van, hè, bedoel, als het kind natuurlijk gewoon, laat ik maar zo zeggen, geestelijk gehandicapt of wat dan ook is, hè, of het niet gehoord wil worden. Hè?
Ja, en dan krijg je dus een aantal aanvullingen op de wet. Je verwijst naar de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft dat inderdaad uitgewerkt.
2013, maar
die, ja, en die verwijzen daarbij eigenlijk ook wel weer naar de parlementaire geschiedenis. Ja. Hè? Dus ook niet dat de Hoge Raad dat dan helemaal...
Dat staat daar trouwens heel goed in. Ook,
ja, dat staat heel erg. Ja. Hè? Maar even kort op een rijtje. Ja. Wat zijn vervolgens de redenen? De minderjarige wil kennelijk niet gehoord worden. De minderjarige is wegens een lichamelijke of een geestelijke stoornis niet in staat om zich een mening te vormen.
Ja.
Of er is schade voor de gezondheid van de minderjarige te vrezen. En dan kan je nog een discussie hebben. Oké, is schade voldoende of moet het ernstige schade zijn? Mm-hmm. He, dus op een gegeven moment zie je in de literatuur ook wel dat dan de discussie of de opinie ontstaat van nou, het moet eigenlijk wel om ernstige schade zijn.
Ja.
Omdat het hoorrecht natuurlijk wel heel belangrijk is. Maar nogmaals, nergens een uitzondering voor kort geding.
Nee.
En dat past hier dus ook helemaal niet in.
Nou ja, wat je ziet in bijvoorbeeld Hoge Raad 2023, wat je ook in de voetnoot zal zetten, neem ik aan, 15 september 2023. Daar wordt ook expliciet door de Hoge Raad gesteld van luister. Daar ging het, dat was die zaak volgens mij over, had het Hof bepaald van ja, anders als het kind gehoord wordt, zou men weten waar hij of zij woont. Hè? Dat was die verblijfplaats.
Ja, toen had de GI, die had niet gezegd. He, die had de minderjarige niet eens geïnformeerd
over
de brief.
Wel,
ja.
Maar in ieder geval, daar zie je heel duidelijk ook dat de Hoge Raad in 2023 nog eens een keer heel duidelijk het rijtje afgaat wat wij zojuist hier hebben benoemd.
Ja.
Dus het is eigenlijk wel heel prettig, want uiteindelijk is dat wel een stukje volwassen jeugdrecht, want we noemen deze podcast onvolwassen. Maar uiteindelijk is hier wel hele duidelijke helderheid geschapen door de Hoge Raad. En vandaar jouw en ook mijn verwondering, die spoedeisendheid. Ik zie hem niet voor kort geding.
De praktijk is
maar
gewoon...
Maar ik zou te denken voorlopige voorziening. Precies zo.
Ja, maar zelf.
Zou natuurlijk in theorie zijn.
Bij voorlopige voorziening ook. De praktijk is hier wat mij betreft gewoon volstrekt in strijd met wet en het recht.
Maar ja, kijk, weet je... Waar je het net eventjes heel kort over had, is, het is weliswaar dit familierechtelijk, maar in het jeugdrecht zouden ook, daar zou dan wel weer harder in moeten worden opgetreden. Dus gewoon weer stringenter volgens de lijn van de Hoge Raad. Hoe vaak maak je, nou ik heb echt vaak meegemaakt dat de GI zegt van nee, minderjarigen komen niet.
Ja.
Nou, dan zou ik daar toch wel een bericht... Want ik heb begrepen van de ouder dat ze niet eens hebben gehoord dat het...
Precies.
Precies. En dan krijg je een verhaal vaak van... Ja, maar ze zijn beschadigd. Of dit is niet goed voor ze. Of ze hebben al zoveel meegemaakt. Of ze hebben spanning. Dus nou, maar daar wordt niet... Want vaak... Ik weet niet hoe jij het... Maar ik bedoel, ik heb zo vaak meegemaakt... dat rechters ook daar dan toch wel weer laconiek in zijn meegegaan. Van nou ja... Stond toch maar beter van niet en ik bepaal dat ze dan niet gehoord hoeven te worden.
Nou, dat vind ik zo mooi aan die Hoge Raad uitspraak uit 2023. Mm-hmm. Waarbij natuurlijk wel even de nuancering is dat de Hoge Raad natuurlijk niet echt uitspraak doet. Hè? Maar die wijst het af onder verwijzing natuurlijk naar de conclusie.
Conclusie is wel gemaakt.
En de conclusie die geeft echt wel wat handvaten ook. Hè? Dus dan krijgen we al het punt dat de GI de minderjarigen niet informeert.
Ja.
Om moverende redenen, dan zegt die PG wel van ja, dat kan dus geen reden zijn. Mm-hmm. Dan moet je als rechter zeggen: de minderjarigen moeten uitgenodigd worden en heeft het recht om gehoord te worden.
Ja.
Dan zegt de GI: maar een minderjarig heeft een angststoornis.
Ja.
En dan zegt ook de PG: gewoon angststoornis. Dat is echt onvoldoende. Als jij een beroep wil doen op die uitzonderingsgrond... ernstige schade voor de gezondheid van de minderjarigen... moet je dat echt goed onderbouwen. En als je dan roept angststoornis, is dat onvoldoende. En wat je uiteindelijk in die zaak ziet... waarom de Hoge Raad dus ook uiteindelijk het advies is van de PG... om het beroep te verwerpen. En de Hoge Raad doet dat dan ook zonder verdere motivering. Maar uiteindelijk komt er echt een hele... zware onderbouwing, wat er allemaal met die minderjarigen aan de hand is.
Ja.
En daar wordt dan op een gegeven moment wel gezegd... Oké, maar als we dit nu allemaal bij elkaar optellen...
Dan is het gewoon...
Dan zien we nog wel...
Nee, maar dan kom je alweer op die schade van de gezondheid uit.
Ja, precies.
Bedoel...
Nou ja, en als we dan hebben we nog... Want het is in die zin was januari natuurlijk dan een mooi maandje. Want ik had deze natuurlijk uitgekozen. Mm-hmm. In dat kort geding. En toen zag ik, toen kwam opeens die uitspraak van rechtbank Groningen nog voorbij. Van
Noord-Nederland,
23 januari.
Ja.
En daar, dat is dan de bodemzaken, dus dat is niet kort geding. Mm-hmm. Maar ook daar zie je dat de rechter dan de minderjarige niet uitnodigt. En dan denk ik, maar zijn die redenen dan allemaal... steekhoudend. Hoe heb jij die uitspraak gelezen?
Nou, kijk, even voor alle duidelijkheid. Het gaat over twee kinderen van 9 en 7 jaar
precies.
Op dat moment.
Dus dan zit je al onder de 12, hè?
Ja.
Dus niet wettelijk verplicht dan?
Nee, niet wettelijk verplicht. Dus dat is natuurlijk alweer een beetje... Hè?
Maar, niet nationaal
Nee,
internationaal rechtelijk kan je zeggen.
Ja,
precies.
De ouders die hebben een relatie gehad, niet getrouwd, maar wel allebei gezamenlijk gezag. Nou, dan komt hij. Augustus 2020, OTS. En zeg maar anderhalve maand later, spoedmachting uit huisplaatsing. Dus op het moment van deze zaak, 2026, zijn de kinderen dus al 6 jaar uit huis.
Ja. Want die zaak gaat over gezagsbeëindiging.
In ieder geval, als het gaat over het niet horen van de kinderen.
Ja.
Nou zegt de rechtbank, je hebt te maken met participatierecht. Hè, we hadden het net over, wacht even.
Ja.
Van dat je zeg maar als ouder en ook als kind daardoor zeg maar kan participeren binnen de procedure. En u vraagt als ouder nu van, nou ik wil dat de kinderen nu aan het woord komen. Hè, dat ze gehoord worden. Want mijn idee is, op het moment dat ze met de rechter kunnen praten, zult u... horen en merken dat zij helemaal niet achter dit verzoek staan. En zij willen juist bij mij wonen.
Nou, hij herkende eigenlijk niet, die vader herkende niet...
Zoals de kinderen in het raadsonderzoek.
Wat de kinderen tegen de raadsonderzoeken gezegd zouden hebben.
Nou, dan kortsluitend, en dan mag jij helemaal verder. Nee, zegt de rechtbank, ik ga de kinderen niet horen, want dat zou dan iets van waarheidsvinding zijn. En toen kwam ik, en dat is dan nog het laatste wat ik over wil zeggen, de zaak van M versus M, dat is Europese Hof 3 september 2015.
Ja.
En daar, dan denk ik, ho ho, beste rechtbank, daar zien we juist, naar mijn mening, een zaak waarin het Europese Hof wel degelijk ook zo'n waarheidsvinding een grond acht. Namelijk dat meisje wat in die zaak vond bij het Europese Hof, had zelf al een paar keer aangegeven, ik wil bij moeder wonen. Die moeder wilde dat onderzocht hebben.
Ja.
En de rechter wilde dat toen niet vragen.
Ja.
En het Europese Hof heeft toen gezegd van, dat hoort een rechter wel. Dus naar mijn mening gaat de rechtbank Noord-Nederland te Groningen, rijdt een scheve schaats, mooi uitgedrukt in deze periode van het jaar. Omdat je namelijk niet alleen participatie zegt, maar als ik kijk naar M versus M, zou er ook sprake moeten kunnen zijn van waarschuwing. Oh, nou, ik ben verheugd dat jij hetzelfde
oordeelt. Ik vind net op een iets
je
andere...
Je kan niet zeggen dat ik het niet goed heb onderzocht.
Nee, maar net iets op een andere manier. Hè? We hebben net de criteria doorgenomen.
Ja.
Wanneer een kind niet gehoord hoeft te worden. En we hebben ook besproken dat je natuurlijk wel moet kijken naar de zaak, het kind. Welke vragen stel ik? Welk belang hecht ik aan wat zo'n kind zegt?
Ja.
Maar dat is allemaal wel nadat je wel zegt van oké, een kind wordt uitgenodigd en een kind kan worden gehoord.
Ja.
En op het moment dat deze rechter hier zegt van nou, maar dat kind wordt dan misschien onder druk gezet.
Ja.
Geen waarheidsvinding. Dan denk ik, ja, maar dat zijn allemaal niet de criteria.
Nee, zo zou ik het ook
het criterium is, levert dat ernstige schade op voor het kind? Maar dat lees ik niet, dat het kind ernstige schade zou... Nee, wordt misschien onder druk gezet. Ja. Dat is niet zo. Dat is te weinig. Het
wordt nog wel geprobeerd door de GI. Hè? Want er komt erop neer van ja, die kinderen zijn inderdaad beschadigd. En die zijn zo lief, wordt ook gezet.
Ja,
ze zijn te lief.
Ja, zijn kwetsbare kinderen. Ja, weet je. Ik vind het allemaal veel te dun. Maar dat zijn ook niet de overwegingen die de kinderrechter... Kinderrechter had nog wel kunnen zeggen, maar dat heeft hij niet gedaan.
Nee.
Kinderen zijn nog onder de 12.
Ja.
Hè? En ik heb... En dan kan je op zich wel zeggen, op het moment dat je zegt, we hebben participatierecht.
Ja.
We hebben het recht om gehoord te worden. In deze situatie zijn de kinderen gesproken door de raad. De kinderen zijn van een bepaalde jonge leeftijd nog. Zitten in een bepaalde situatie. Nou, hè, dan kan je alles bij elkaar. Ja. Had deze rechter misschien wel kunnen zeggen.
Als ik daar heel even op dat stukje. Want ik vond dat die advocaat wel goed werk heeft geleverd in deze zaak. Want die heeft er een pakketje van gemaakt, zoals dat hoort te doen.
Ja.
Toch min of meer te duiden van, ja, maar dit waren sturende vragen. Sturende vragen, we zijn het niet eens met hoe de, ik had er nog nooit van gehoord, een bepaalde cirkel blijkbaar noemen ze dat. Dat ingevuld zou worden dus. En dat je dan op die manier kan kijken van wat vinden de kinderen ervan. Dan denk ik, je komt er als rechtbank niet mee weg, dus om dan maar botweg te stellen van ja, nee, die kinderen zijn gehoord door de raad, als juist één der partijen gemotiveerd weerlegt van nou, wij vinden niet dat de kinderen hier vrijelijk hebben kunnen spreken over wat zij nou daadwerkelijk vinden.
Nou,
dus ja, dan vind ik dat de rechter daar niet de GI moet verdedigen.
De raad, ja. Dat is juist de hele... Ik snap heel goed wat je bedoelt. Dat is voor mij de crux van het probleem waar je dus als ouder tegenaan loopt. Jij merkt als ouder, jij kent je kind, en dat weet je ook gewoon, er worden sturende vragen gesteld.
Ja.
En vervolgens komt er dus dit uit dat onderzoek.
Ja.
Dan leg jij nou dus voor bij de rechter.
Mm-hmm.
Je wil dat de rechter dat doet. En wat doet de rechter? Doet deze rechter ook. Mm-hmm. Van ja, dat zegt deze vader wel, dat de kinderen sturende vragen zijn gesteld. En maar hij onderbouwt het niet. Nee. Allicht.
Ja.
Hoe kan jij in gods dat onderbouwen? Nou, en dan kom ik op het volgende.
Mm-hmm.
De enige manier waarop jij dat dus kan onderbouwen, is als er dus gewoon audio-opnames of video-opnames zijn van die gesprekken.
Ja.
Want, volgens mij heb ik dat al eerder verteld, op het moment, ik heb het dus meegemaakt, mm-hmm. Op het moment dat er dus wel een opname is gemaakt van zo'n gesprek, en wat blijkt uit die opname... De raadsonderzoeker, die stelt wel degelijk sturende vragen. Mm-hmm. En sterker nog, het verslag wat eruit komt en de conclusies die de raadsonderzoeker stelt,
ja,
die zijn gewoon niet in overeenstemming met wat het kind heeft verklaard.
Oké. Okay.
Dan kan je zeggen, is dat bewuste manipulatie? Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat het inderdaad, dat er wel een soort frame zit, dat er wel een bepaald beeld is, dat je dus als raadsonderzoeker dan vragen stelt en dat je gewoon, dat het meer onkunde is, dat jij gewoon niet goed luistert of het niet goed noteert of weet ik veel wat.
Ja.
Maar feit is, het gaat gewoon, en hier heb ik dan, heb je keihard bewijs in de vorm van een opname,
ja,
maar, en er zijn meer voorbeelden van. He, ook soms als je er wel bij zit als ouder of als ding, dat er gewoon, dat je gewoon merkt dat het een bepaald vragen worden gesteld vanuit een bepaalde overtuiging, vanuit er zit al een bepaalde lijn in het
zeker
dossier.
Nou, weet je, Marco, om even daarop aan te sluiten, wat schetste mijn verbazing, althans eigenlijk niet, maar goed, in ieder geval in deze zaak, waar wij het laatst nog over hebben gehad, perspectiefbesluit,
ja,
in 2021 heeft de Wim Schikkelgroep al lang een perspectiefbesluit genomen.
Ja.
Dus me dunkt dat de raad naar het perspectiefbesluit toestuurt.
Ja,
waarschijnlijk, precies, bewust of onbewust, dat maakt mij niet uit. Maar middels vragen die uiteindelijk al min of meer al voortkomen uit de gedachte van, er is al jarenlang niet meer gewerkt aan, ja, terugplaatsing.
Ja, kan, hè? Kan.
Ja, 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 weet je, dus daar, ja, heb je het alweer. Dus Wim Schikkelgroep, waarvan wij hebben gezegd van de GI, zijn taak is het niet om een perspectiefbesluit te nemen. Nou, we zien hier een mooie zaak daarvan is gebeurd. En je ziet dus één op één dat de raad, nou ja, misschien in 99% van de gevallen, perspectiefbesluit gewoon overneemt.
Dat weten we gewoon. En dan kom je dus vervolgens als ouder bij de rechter en je zegt, rechter, help mij.
Ja.
Want dit, zo ken ik mijn kind niet.
Nee.
Die heeft dat niet verklaard.
Die heb ik 6 uur,
die heb ik, ja?
Zoveel uur. Die, ja.
En dan zegt de rechter, ja, maar u toont dat niet aan. En dan in het licht van het recht om te worden gehoord, mm-hmm, denk ik, ja, dit is precies waar het dus weer fout gaat met de rechtsbescherming,
ja,
nee, voor ouder en kind.
Ja.
Omdat zo'n rechter, die gaat er dus maar vanuit dat alles wat de GI of de raad zegt of doet, ja, dat is allemaal goed. Ik hoef dat niet eens te toetsen.
En, nou ja, je hebt je dus,
jij, ja, ja, dus, ja. En als jij dan als ouder, ik blijf daar pissig over, mm-hmm, en als je dan als ouder komt met een heimelijke opname,
ja,
ja, dan zegt het Hof, oh nee, maar dat is onrechtmatig verkregen. Ja, ja. Dat,
dat willen we niet weten.
Ja, ja. Dus
ja.
Dan kan je nooit wat natuurlijk.
Nou, weet je, ik schoot me ineens er binnen. We hebben het hier over participatierecht, maar het is hier participatieverbod dan.
Ja, precies.
Ja, toch? Ik bedoel, nee, want bedoel, die kinderen mogen,
de rechter
mogen
legt compleet participatieverbod
niet, mogen compleet, ja, niet hun mening.
Ja.
Maar als je kijkt naar zo'n zaak als deze, waarbij de onderbouwingen, nogmaals vanaf die advocaat, gewoon heel goed zijn en ook aangetoond wordt. Ja, maar luister, die kinderen, ten eerste zijn die vorige onderzoek al heel lang geleden. Ten tweede, ja, vader heeft zijn leven lang op orde. Ten derde, die kinderen zijn nog vrij recent weer verplaatst.
Okay.
Dus ze zijn van het ene gezinshuis naar het andere gezinshuis verplaatst.
Dus continuïteit is er niet?
Continuïteit is er niet. Nee. Dus zoveel redenen. En er is een hele brede omgang, laten we eerlijk wezen. 6 uur per 2 weken vind ik een brede omgang.
Mm-hmm.
Dan is het toch, ja, ik wil echt wel meedenken. Maar dan denk ik, wat let je, er is een vraag vanuit een ouder van, wil je mijn kinderen horen? Wat let jou dan om die kinderen dan niet te horen? Ik echt, Marco,
nee,
ik,
ja, precies,
ik snap het niet. Het niet. Kijk, als je dan zegt, ja, die kinderen schaden van de gezondheid, logisch, bla bla bla. En, maar dat is er allemaal niet.
Ik denk, maar goed, dat weet je niet, dat staat er niet, hè, maar dat is dan gewoon wat je een beetje aan kan voelen.
Mm-hmm.
Die rechter denkt van, joh, deze zaak is zo klaar als een klontje.
Ja,
ik ga toch dat gezag beëindigen. Hè. Vader zal allemaal best positieve dingen zijn, maar hij is uiteindelijk ook onderzocht en toch afgekeurd. En het is al zo lang. En ik heb mijn beslissing al, ja, ik ga die kinderen niet horen. Dan wordt het inderdaad, hè, maar dat is ook, is dat een juiste gedachte? Is het horen van een kind, is dat een belasting? Of vindt het kind juist, wil die graag zijn mening vertellen? Nou, hier zijn ze dan weer redelijk jong. Hè, dus dat,
ja, ja, ja.
Maar dat denk ik dat dat er ook uiteindelijk een beetje achter zit bij.
Nee, dus,
bij
dus dat was mijn idee ook. Hè? Dus ja, die rechter heeft blijkbaar al zijn of haar mening. Maar dan nog heb je,
ja,
hier over de participatierecht.
Het moet,
ja,
moet er los van staan.
Ja, het moet er los. En heel gechargeerd. Hè? En sorry als ik het op die manier breng. Maar die 5 minuten die je dan nog de tijd neemt om kinderen te horen, al doe je het maar voor de bühne.
Nee.
Dan ja, is iedereen is tevreden. Ja, nee, maar dan is iedereen tevreden. Ja. Dus in dan die zin snap ik het niet.
Ja, ik ook niet.
Nee, nou ja, dus ik ben blij dat we op die lijn zitten. Maar wat we wel vandaag, denk ik, goed hebben doorgenomen.
Er is een mooie conclusie voor jou. Ja. Er is een recht om gehoord te worden.
Ja.
Maar in de praktijk zien we een verbod om gehoord te worden.
Zeker bij spoedeisende zaken, zogenaamd van kort gedingen bijvoorbeeld. Precies. Ja, dat is wel een hele mooie. Nee. Ja, nee, ja, goed. En voor de rest, hopelijk, wat bij familierecht wel heel veel gebeurt, is hoge raadlijn doortrekken, netjes. Hè, voldoet het aan die voorwaarden, ja of nee? En dan is er gewoon een hoorrecht. En anders niet.
Ja.
En bij jeugdrecht kan er nog wel, zeker als de GI aankomt met allerlei...
Nou, vragen. Ook dat. Maar goed, laten we daar verder niet op ingaan. Maar ook in het jeugdrecht heb je natuurlijk 799a, rechtsvordering. Daar zit ook heel nadrukkelijk in dat de minderjarige gehoord moet worden.
Ja.
En daar zie je ook heel vaak in de verzoekschriften terugkeren. Dat hebben wij niet gedaan als gecertificeerde instelling. We hebben de minderjarige niet gehoord, want vanwege de leeftijd of andere... Nou, was niet bereikbaar of vind ik niet nodig... of de mening van de minderjarige is al wel bekend. Allemaal redenen die wat mij betreft gewoon eigenlijk geen goed argument vormen.
Nee.
En ook daar zie je het moment dat een rechter zegt... van je moest luisteren, gecertificeerde instelling... je hebt hier een verzoekschrift ingediend.
Ja.
Je hebt de wettelijke plicht om het kind te horen.
Mm-hmm.
Jij geeft duidelijk aan in je verzoekschrift dat je de minderjarige niet hebt gehoord. Maar er zijn helemaal geen plausibele redenen voor. Ik stuur je gewoon terug.
Ja.
Dat gebeurt niet.
Nee, dat gebeurt niet. Nou ja, of ik doe het zelf. Maar ja, bedoel,
nou ja, dat kan er natuurlijk wel tegenwoordig. Hè? Dus dan zal de rechter alsnog uitnodigen.
Als het goed is wel.
Maar
Nee, nou oké. Ik denk dat we op dezelfde lijn zitten. Ik weet niet of jij nog dingen hebt?
Nee.
Oké, dankjewel.
Dankjewel.